Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Bekeraffiches zijn mooi als je er naartoe komt. En nu doet het me echt helemaal niks.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van vrijdag 17 december. En ik word vandaag vergezeld door Jaron Blonk en Martin Haven. We gaan het hebben over het bekervoetbal. We gaan het hebben over het Eredivisie voetbal van komend weekend. De loting van de Nations League. Maar jongens, laten we beginnen met het bekervoetbal. Het was een beetje een karig avondje. Hadden we het natuurlijk gisteren al over. Opvallend was denk Heerenveen tegen de Treffers.
Goeie keeper.
Dat kan je wel zeggen. En dan neem ik aan... Nou, hoewel Xavier Mauws het aardig doet, denk ik dat je doelt op de keeper van de Treffers.
Ja, dat doelde ik wel op, ja.
Niels Cornelis, die keepte echt prima. Maar het was wel een beetje schandalig wat Heerenveen liet zien. Zeker de eerste helft.
Nou ja, vind je het schandalig omdat ze gewoon geen kansen creëerden?
Ja.
Want op zich is het niet de eerste amateurclub, toch? Die het gewoon makkelijk dicht houdt tegen een betaald voetbalclub?
Ja, maar ik denk dat ik dat ook wel heel erg matig vind. Het zegt denk ik wel heel erg veel over... Je maat van creativiteit en je aanvallende drang als het niet lukt. Want je moet in principe overal op het veld een surplus aan kwaliteit hebben, toch?
Dat is waar. Aan de andere kant ben je natuurlijk ook niet echt gewend om tegen hele hechte verdedigingen te spelen. En ja, jij zegt het ook wel vaak, Heron. Het is best lastig als iedereen in de 16 staat. Nou goed, dat blijkt toch ook wel?
Ja, maar ik denk dat er wel ook een verschil zit tussen... met z'n allen in de 16 staan tegen een team uit dezelfde competitie. En drie niveaus naar beneden, wat gewoon in dit geval echt een amateurklasse is. En het is wel tweede klasse volgens mij, of tweede divisie. Mm-hmm. Dus het is nog wel dichtbij het profvoetbal. Maar dan nog zou je wel moeten verwachten van Heerenveen. Want uiteindelijk als je naar alle elfde spelers van Heerenveen kijkt...
Linkerrijdje Eredivisie.
Ja, precies. Ja. En gewoon rond de zesde plek moet je echt wel kunnen eindigen met dit elftal. Dan zou je niet zoveel moeite moeten hebben. En vooral op het creatieve gedeelte. Er gebeurde gewoon niks.
Precies.
Dat is echt wel...
Ja, wat je niet moet onderschatten is dat die amateurclubs natuurlijk geen competitie meer spelen. Dus je hebt al heel lang de tijd om toe te werken naar dit soort wedstrijden.
En geen wedstrijdritme hebben dus.
Nee, geen wedstrijdritme. Maar die hebben wel eindeloos de kans gehad om een beetje op zakkie-achtige wijze met touwen ertussen allemaal op 10 meter van elkaar dicht te houden.
Ja, denk je dat?
Of? Ja, dat denk ik wel.
Ja, ik weet niet. Ik vind dat moeilijk inschatten. Ik vind het zou kunnen. Het is natuurlijk ook, we spraken die trainer van...
Excelsior Maassluis.
Van Excelsior Maassluis. Doka Cornaille, die zei ook van... Ja, we mogen nu s'avonds blijven trainen. En dat is natuurlijk inderdaad... Ze kunnen daarop trainen. Dus daarbij, daarin heb je misschien een punt.
Ja, maar het is wel... je kan daarop trainen. Maar
ja, precies.
Dat je de mogelijkheid hebt, betekent nog niet dat je de kwaliteit hebt om dat te kunnen doen.
Ja, okay,
en nog belangrijker, ik denk dat je wedstrijdritme echt niet moet onderschatten. Zeker als je tegen een team speelt wat iedere dag traint en jij gaat twee divisies naar beneden en je speelt geen wedstrijden meer. Dat lijkt me wel impact hebben op je algehele wedstrijdfitheid.
Nee, natuurlijk, dat is ook waar. En Heerenveen moet die wedstrijd altijd winnen. Maar het is ook niet dat je tegen een soort vierde reserveklasse speelt. Ricardo Ippel, Leroy George, Tijen Tenden, nog meer oud-profs volgens mij. Nou goed, dat is ook niet zomaar een elftal, maar Heerenveen moet het altijd winnen natuurlijk.
True. Uiteindelijk zorgen Joey Veerman en Siem de Jong voor de goals.
Die blijdschap bij Siem de Jong. Hij rende eerst heel hard weg, daarin zag je de opluchting en toen dacht hij daarna, het is toch een amateurclub.
Ja, merk toch mooi dat die primaire reactie dan blijdschap is.
Toch? Ja, vet.
Dat doet altijd wel goed. Cambuur was helemaal slecht, want die ploegen die speelden natuurlijk de komend weekend tegen Heerenveen, daarover later meer.
De mistwedstrijd.
Maar tegen NEC, het was echt heel matig.
Niks gemist.
Nee, maar dat is echt zo, denk ik. Zeker de eerste helft dacht je echt bij Cambuur, die natuurlijk best wel, volgens mij als een 7 wisselingen of zo in de basis. Ja. Dacht je echt van, wat gebeurt hier? En natuurlijk ga je er wel iets in kwaliteit op achteruit. Maar er kwamen ook wat spelers in die bijvoorbeeld vorig jaar een belangrijke rol hadden in de promotie. En die dit jaar ook regelmatig, zeg maar de invallers. Dus niet nummers 20 tot 26, maar nee, gewoon precies. Nummers 13 ja. tot 15.
Ja, ik snap dat ergens ook wel hoor. Want je raakt natuurlijk wel een beetje uitgespeeld als het ware met elkaar. Als je nooit meer samenspeelt en je speelt nooit meer hele wedstrijden, dan is het best wel een groot verschil om ineens in een heel andere formatie te spelen, denk ik.
Ja.
Dus ik kan me dat wel voorstellen dat het lastig is.
Ja, en misschien juist tegen NEC inderdaad in zo'n wedstrijd waarin je gelijkwaardig bent, waarbij je dan weer, als je weer terugkomt op dat inzakken en georganiseerd. Ja. Tegen NEC denk je dan ook nog van, hey, misschien moeten we juist wat meer doordrukken, omdat er kansen liggen.
Ja, precies. Al is NEC wel echt een heel leuk elftal in zulke wedstrijden. En dat eerste doelpunt, ik keek net op VI.nl, dat werd gewoon aan Romani gegeven.
Ja,
nou ja,
ik zag hem ook
staan. Leek me misschien wel een eigen doelpunt.
Had het er wat mee te maken? Ik weet het niet. Maar als je jij bent in principe qua statuur om en erbij een vergelijkbare... Je bent fan van een vergelijkbaar team, zeg maar.
Van Go Ahead.
Ja, zeg maar, als je zeg maar een promovend een heel goed seizoen doormaakt. Is zo'n bekerwedstrijd dan extra lading of zoiets van, nou, nu maar mijn spelers sparen zolang we maar niet degraderen?
Zo zit ik er wel in. En daarnaast is de beker ook heel leuk als je erheen kan. En mijn nachtmerrie is dat Go Ahead de bekerfinale haalt en dat ik er niet heen mag. En ja, dat is toch altijd een beetje het risico wat je hebt als je in de beker blijft. Dus bekeraffiches zijn mooi als je er naartoe kan. En nu doet het me echt helemaal niks.
De avond werd eigenlijk een beetje ontsierd. Of tenminste, misschien moet je er juist niet heel veel aandacht aan geven. Maar het spandoek wat van tevoren bij het Cambuur stadion werd gesignaleerd. Cambuur geeft je kopzorgen. Verwijzen natuurlijk naar hoe het met Henk de Jong gaat. Echt heel pijnlijk.
Ja,
echt heel pijnlijk. En hoe je er ook op komt om deze referentie te maken. Natuurlijk, een derby, dat is mooi. En voetbal, de strijd in voetbal is ongelooflijk mooi. En er zijn zoveel ludieke dingen te bedenken.
Ja, maar daar heeft hier niks mee te maken.
Nee, waarmee je rivaal te kakken kan zetten. En dit is gewoon...
Er is een speciaal plekje in de hel voor zulke mensen. Ik vond juist het spandoek heel mooi bij Heerenveen met gezondheid boven rivaliteit, sterkte Henk. Ja. En ik bedoel, je bent als supporters van Cambuur niet of van Heerenveen niet verplicht om hem beterschap te wensen of zo. Maar als je hem zo aanvalt als het ware met woorden, terwijl hij gewoon vecht voor zijn leven, dan ben je echt helemaal niks waard.
Het is echt...
Staat ook helemaal nergens. Het gaat om een persoon. Het is een trainer. Terwijl je bent boos op een club in principe. Of niet boos. Je bent vechter van een club. Waarom de fuck zou je op de persoon af... buiten de totale ridiculiteit van het hele spandoek en de hele boodschap. Zeg maar, waarom?
Ja, we praten alweer met veel te veel reden, denk ik, erover.
Ja, daar heb je gelijk in.
Het is gewoon, als deze mensen heel even nadenken, dan kunnen ze al deze dingen die we zeggen ook wel bedenken.
Ja.
Het is echt absurd. Ja, echt om te kotsen, man. Maar goed, daar gaan we het straks nog even over hebben. Over de derby, hopelijk de wat leukere kanten die eraan zitten. De loting van de Nations League was ook gisteravond, 6:00. En we zijn wel aan aardige landjes gekoppeld.
Ik heb helemaal niks met het Nederlands elftal. En ik was echt blij toen ik de loting zag.
Polen?
Dusdanig blij dat ik tegen mijn buurvrouw zei, die ook niks met voetbal heeft, het wordt België. De derby. Ja, vond ik leuk.
Derby der lage landen. Ja, maar vind je België zo leuk?
Ja, ik vind het leuk om Belgen grappen te maken. En als ik in België ben om dingen te zeggen over Nederland, terwijl ik helemaal niet heel trots ben op Nederland. Dus ik ben heel blij met deze wedstrijd.
Het is wel grappig, omdat natuurlijk, dat was volgens mij de eerste wedstrijd van Van Gaal. België.
Met al die wissels.
Ja, was wel grappig. Maar dus België, Polen en Wales. Hoe moeten we ons tegenstanders een beetje inschatten?
Wales is het mooiste land. En de minste ploeg. En Polen, die moet je kunnen pakken, denk ik. Dat heb je natuurlijk in het verleden gezien met de kwalificatie. En als je Lewandowski uitschakelt, want het zou moeten kunnen, ben je een stuk sterker. En België is denk ik gelijkwaardig aan Nederland. Maar dat weet jij veel beter, Jaron Blonk.
Ja, ik ga wel redelijk mee. Ten eerste, en zo naar jezelf, dat je eerst even de landen duidt qua toerisme. Natuur, en vervolgens...
Hoewel, dat is echt een mooi land.
Ja, nee,
daar kun je niks van zeggen.
Daar ben ik ook heel blij mee dat het even voorop gaat. Ik denk dat de analyse van de eerste twee echt... helemaal prima. Wales is niet zo heel veel meer wel een geinig voetballand. Dan moet je altijd kunnen winnen. Polen eigenlijk een beetje hetzelfde.
De chillen bij Wales is natuurlijk wel dat Ramsey en Bill daar altijd fit zijn.
Ja.
Ze sparen natuurlijk bij hun club, sparen ze gewoon even op. Ja. Zodat ze bij Wales kunnen spelen.
Wales, Golf, Madrid.
Ja.
De grote is natuurlijk België. Die denk ik vanaf nu wel echt een beetje richting doorselecteren gaan. Met zeker achterin is het echt wel klaar. met Vermalen, Vertongen en al de wereld. dat kan niet meer. Maar daar zit ook wel weer wat redelijk leuke spelers achter. Theater van Bologna speelt een heel erg goed seizoen. Sike van Standaard Luik op de rechtsbackpositie. Nog iets te vroeg, maar Mbamba van Club Brugge, 16-jarige speler die al 14 wedstrijden in de hoofdmacht heeft gespeeld bij Club. Daar zit echt wel wat talent in. En je hebt natuurlijk ook al wat gerenommeerdere namen zoals Salemakers, Lokonga, die bij...
Verscharen, weet je gast?
Ja, Verscharen, die valt een beetje terug. Ik ben een beetje bang dat hij een beetje Dennis Praat wordt. En zeg maar, qua voetbal heel erg leuk.
Dat was altijd echt super interessant spelen. Uiteindelijk niet echt een middenmootspeler in Italië vooral geweest.
Ja, Sampdoria en vervolgens natuurlijk wel een stap gemaakt naar Leicester. En daar heeft hij op een gegeven moment echt wel goed gevoetbald ook.
Nooit niet gewonnen van de Madisons en zo in deze wereld natuurlijk. Nee.
Want je had het idee dat hij echt potentiële top was.
Ja, toch?
In België, ja, precies.
Ja, en ja, Openda kennen we natuurlijk vanuit Nederland, wat op zich echt wel redelijk...
Schaar je hem daarbij onder echt wel opvolgers van de grote Belgische spelers?
Nee, maar dat is dus een beetje waar je op uitkomt voorin, zeg maar. Dan zit je wel een beetje op het niveau Openda, waar ik denk wel dat Openda nog wel een redelijk plafond heeft. Dat is niet Vitesse.
Ja, wel grappig dat je die noemt, denk ik. Ik denk dat die niet overal... Maar denk je dat hij er wel zo kort bij zit, inderdaad? Ook nu al, zeg maar, met...
Nee.
De generatie spits is natuurlijk... We zien achter ons Dries Mertens op de schermen. Je hebt natuurlijk Dries Mertens, Lukaku, Benteke, haakt wel af. Batshuayi.
Origi.
Ja, daar komt hij voorlopig nog niet bij. Maar hij heeft een beetje het geluk dat er in die spitsposities niet heel veel... echt aan zit te komen wat dezelfde grootte heeft qua namen.
Nee.
Die Dante Venzier van Union, die zat er laatst bij omdat hij zoveel scoort. Dat gaat ook niet de nieuwe Lukaku worden. Nee. En nu scheelt het ook wel. Lukaku gaat de komende 3 toernooien nog wel mee. Ook qua leeftijd. Dus daar hoeven ze nog niet zo heel erg door te selecteren.
Het is ook toch de afgelopen generatie van België was voor zo'n klein land zo uniek. Het zou gek zijn als ze in de loop der jaren, in de loop der decennia, de hele tijd zulke elftallen houden, toch?
Ja, maar als je kijkt naar het talent wat je met elkaar opzomt op het middenveld, krijg je Raskin er nog bij, wat een leuk speler is van Standaard Luik. Er komt echt wel wat door en er blijft ook wel doorkomen en er zit denk ik genoeg leeftijdsverschil in, waardoor je de overgang niet zo radicaal wordt als misschien een beetje werd verwacht in België. Ja,
precies, ook door mij persoonlijk hoor. Denk je dat er een nieuwe Kevin De Bruyne tussen zit?
Nee, voor zover ik op dit moment kan inschatten, niet hetzelfde formaat als echt de absolute wereldtop.
Dat is ook wel echt moeilijk, hè? Want ja, De Bruyne is daar ook gekomen. Dat was natuurlijk een toptalent bij Chelsea en bij Wolfsburg was hij ook nog wel echt een toptalent, zeg maar.
Ja, aan het eind was hij wel echt heel goed bij Wolfsburg.
Ja, zeker. En toen werd hij gewoon een Europees en nu is hij gewoon van wereldformaat, zeg maar. Ik denk dat wel... Daar zit natuurlijk ook een ontwikkeling in wat zich... Jeroen, ik was wel benieuwd van... We hebben het heel vaak over Noah Lang in Nederland natuurlijk... Maar bij Brugge doet de Ketelaren doet het natuurlijk ook wel echt goed. En is echt een vormgever daar. Hoe schat je hem in dan?
Hoog. Het is raar eigenlijk dat deze nog niet genoemd is. Dus goed dat je erover begint. toen hij debuteerde was het een beetje een lopende 10. En inmiddels is het een spits geworden. Eigenlijk een beetje in de vorm van een 9,5. Want hij kan goed voetballen. Redelijk wat diepgang voor de goal. Hij doet me een beetje denken aan de... Wat diepgang aan de Klaasens en de Donny van de Beken van deze wereld, zeg maar. Alleen hij is een stukje langer, dus hij vult hem wel echt in vanuit de spitspositie beginnend. En dat is wel een speler die ook zijn debuut al heeft gemaakt voor België. En de komende jaren wel een van de vormgevers gaat zijn. Qua talenten misschien, zeker op de nummer 10 positie, het grootste is. Maar is het een Kevin De Bruyne? Dat denk ik niet. Maar hij gaat denk ik wel een grote stap maken aankomende zomer. En ik ben benieuwd wat dat gaat zijn.
Wel echt heel interessant hoor, want eigenlijk wat Van Gaal werd natuurlijk ook gevraagd naar zijn reacties. En hij zei ook van dit is echt een uitstekende graadmeter. Ik vind het de beste competitie die er is, omdat het in niveaus is opgedeeld. We hoeven niet tegen Jut en Jul landen te voetballen. We voetballen tegen toplanden en dan kun je jezelf meten. En ik moet zeggen dat ik het echt daar echt volledig mee eens ben. Want jij zei net bijvoorbeeld van ja, ik heb niet zoveel met Nederlands elftal. Ik moet zeggen dat ik ook wel op een gegeven moment meer moeite had met de wedstrijdjes tegen Armenië, tegen San Marino en zo, dat soort potjes. Maar ik moet zeggen dat ik bij de Nations League altijd wel best wel ervoor ga zitten, maar dat is ook voor die andere landen.
Dat het voetbal inhoudelijk interessant is.
Ja, en ook die andere landen, daar kan je ook van genieten. Ik bedoel, ja, als wij tegen Kevin De Bruyne moeten, dat betekent weer dat je een wedstrijd lang naar Kevin De Bruyne kan kijken en ook kan zien hoe Frenkie het doet tegen Kevin De Bruyne. En dat vind ik wel heel erg vet.
Ja man, zeker.
Helemaal eens.
Het was wel grappig wat hij zei van... Ik vind dat de EK-kwalificatie en de WK-kwalificatie ook zo opgedeeld zouden moeten worden. Dus in niveaus.
Ja, heb je natuurlijk ook in andere sporten, toch? Dat je er gewoon een AWK hebt, bijvoorbeeld. En dat je met een aantal landen speelt voor dat ticket. Ik zou dat helemaal niet zo gek vinden. Het is best gek ook dat San Marino meedoet. Weet ik veel. En Liechtenstein, want die gaan hem toch nooit winnen. Dus je, er is wel wat voor te zeggen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een beetje arrogant. Want iedereen heeft recht op een plek bij het wereldkampioenschap.
Ja, als je dat jaar dat Letland meedeed, was voor Letland in 2004 fantastisch.
Ja,
ja en die hebben natuurlijk niks te zoeken zeg maar, op het EK qua winst. Maar ik vind het wel mooi dat er een mogelijkheid is dat dat soort landen zich wel kunnen kwalificeren.
Plus ook voor de supporters in Letland, in San Marino, waar dan ook, is het ook een kans om gewoon wereldsterren te zien. En ik vind, ja, voetbal is voor iedereen, dat speelt ook een rol.
Maar ja, je kan wel een optie creëren waarbij je inderdaad een à la Nations League kwalificatiemodel creëert. Ja. Dus als je pool A hebt, dat je nog wel, als je die niet wint, dat je nog wel een kans hebt in pool B. En pool B een kans heeft in pool C, zeg maar. Dus dat je de kans groter is dat de beste landen er zijn, maar tegelijkertijd ook kans is dat er landen die je normaal gesproken niet zo vaak ziet, ineens meedoen. Dat heeft ook hele mooie momenten opgeleverd, zoals Wils.
Ja, toch?
Hij zei nog even kort over het aankomende WK. Wereldkampioen worden is een utopie, een droom. Iets dat kan gebeuren. Maar volgens mij zijn er veel meer landen die dat ook willen en die misschien meer kwaliteit hebben. Maar ik geloof in het beste team en daarom hebben we een kans.
Volgens mij zijn er veel meer landen die dat willen.
Ja, ik denk 48 eigenlijk, die dat wel... Die dat echt wel graag zouden willen.
Je kan niet veel anders zeggen, toch?
Nee.
Als je zegt, onze doelstelling is wereldkampioen worden, is Valentijn Driessen morgen boos. Dit is het enige wat je kan zeggen.
Ja, dat is waar. Laten we het even gaan hebben over komend weekend. En om te beginnen met de klassieker. Gisteren spraken we Johan Brinkel al uitgebreid, host van de Kein Geloel podcast.
Mensen waren boos op hem, hè, op Twitter.
Mensen waren een beetje boos op hem dat hij Ajax niet echt benoemde.
En dat hij Slot beter vond dan Ten Hag.
Ja, en uiteindelijk
vallende uitspraak.
Volgens mij zag hij een gelijk spelletje aankomen. En gaf hij wel aan dat...
Vind ik niet onrealistisch, hoor.
Nee, en dat Feyenoord dus wel een kans maakte. En ik ben benieuwd hoe onze Pantelitsch podcast host Lars van Heijden daar tegenaan kijkt, Larsie.
Goedemiddag.
Goedemiddag.
Waar ging het over? Hoe kijk ik waar tegenaan?
Tegen Johan Brinkel die kansen ziet voor Feyenoord.
Oh, dat snap ik wel. Dat snap ik wel. Tegen dit Ajax dat de laatste tijd niet al te spectaculair is, behouden ze de Champions League, snap ik best dat hij met vertrouwen richting de klassieker gaat. Ik denk niet dat ze gaan winnen, maar hij mag best een klein beetje vertrouwen hebben.
Wat doet het gegeven met jou dat Slot nog nooit van Ten Hag gewonnen heeft?
Ja, volgens mij spreekt dat sowieso in het...
Of dat Slot... Dat Ten Hag heeft natuurlijk nog nooit van Slot gewonnen, zo moet ik het zeggen volgens mij.
Nee, maar volgens mij verliest Slot sowieso bijna nooit een topwedstrijd. Ook bij AZ al niet, ook niet tegen PSV, et cetera. Volgens mij zegt dat vooral dat Slot tactisch heel erg goed is tegen topteams. En dat hij altijd wel een plan weet te verzinnen. En aan Erik ten Hag nu, om dat ook eens te doen. Maar denk jij dat dat echt verband houdt met elkaar? Dat ten Hag het niet weet tegen Slot?
Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik denk meer dat het gewoon bewijst dat Slot zich gewoon uitstekend kan aanpassen met een team tegen andere topclubs. En ik denk gewoon dat het is in alles zoveel mooier dat de klassieker, dat we het dus op deze manier over de klassieker hebben en niet over van wordt het 4-0 voor Ajax of 3-0. Hoe pijnlijk dat ook is voor Feyenoord fans, maar dat was het wel een tijdje.
Nou, andersom in de Johan Cruijff Arena is dat misschien nog steeds wel een klein beetje zo. Tenminste de afgelopen jaren. Maar in de Kuip kijk ik er altijd met spanning naartoe. Daar win je niet zo 1, 2, 3. Ook niet als Ajax zijnde. En ik weet niet richting aankomende zondag. Het is maar net hoe de pet van Ajax staat. Hè?
Larsie, er is superveel kritiek op Gravenberg op Twitter.
Ja.
Hoe kijk je naar hem?
Ja, ik vind hem dit seizoen ook teleurstellend. Erik ten Hag ziet dat niet. Die wordt de afgelopen weken meermaals aan de mouw getrokken door Voetbal International en de Telegraaf, et cetera. Maar hij blijft vol achter hem staan. Maar ik zie Gravenberg ook vrij laconiek voetballen. Minder goed dan vorig seizoen. Bart Sanders zei het mooi van... Als je Alvarez wisselt, zoals vorige week op een gegeven moment gebeurde, heeft Gravenberg zak dan iets in en heeft hij het spel voor zich in een soort Frenkie de Jong rol bij Ajax. En dan lijkt het wat beter te gaan. Maar hij loopt zich veel vast, draait open de verkeerde kant op, staat laconiek voor de camera. Dus ik snap de frustratie van Ajax-supporters wel. Maar ja, Erik ten Hag ziet blijkbaar wat anders. Plus, wie moet er anders opgesteld worden?
Ja, het is toch ook gewoon een jonge speler. Ja. Een jonge speler die maakt fouten. En ik denk dat de enige die echt kan beoordelen of hij laconiek is, dat ten Hag is. Want als hij keihard traint en je ziet aan zijn resultaten dat hij net zoveel loopt, dan is het misschien wel een uitstraling, die laconiekheid. Maar dat is dan niet echt een feit, toch?
Nou, maar ook gewoon als je naar zijn spel kijkt op dit moment. Als hij schiet van buiten de 16, bijna nooit op goal. Maakt in onze ogen, hè, de Ajax-supporter, veel simpele fouten. Levert veel ballen in. Hij is veel minder dwingend dan vorig seizoen.
Ja, precies. Dus, maar je kunt uit vorm zijn, toch, als jonge speler? Dat is niet zo'n drama.
Dat is waar. Maar ik denk dat hij op dit moment een van de zwakkere schakels is bij Ajax. En als je dat op het middenveld hebt, dan is dat toch een klein beetje zorgwekkend.
Ja, ik denk dat je een raak constatering doet met dat hij inderdaad misschien wat minder speelt, maar dat we allemaal zien hoe goed hij kan zijn. En dat wat je als eerste zei van, wie ga je anders opstellen? Dat dan de keuze helemaal niet zo raar is dat je Gravenberch lekker laat staan, omdat het gewoon een toptalent is. En dat je hem gewoon die kans blijft geven.
Ik zou dat ook zeker doen. En een belangrijke wedstrijd. Koeroes is het meest geschikte alternatief. Maar is natuurlijk geblesseerd. Ja. Kenneth Taylor laat het nog niet volledig zien. Al speelt hij wel in Jong Ajax goed. En Davy Klaassen heeft vorig seizoen een tijdje in dat blok van twee gespeeld. Zeker in het begin van het seizoen. Maar dat kwam ook niet helemaal uit de verf. Maar, dus ik vind het ook logisch dat ik voor Gravenberch blijf kiezen.
Hey, even nog twee kleine vraagjes. Feyenoord mist misschien Trauner en Ajax mist misschien Masraoui. Ja. Wie denk je dat er het slechtste vanaf komt dan? Stel dat die allebei niet meedoen.
Nou, Ajax heeft natuurlijk met Rensje prima alternatief. Al zit hij er dit seizoen nog niet helemaal lekker in. Ik denk ook zelf dat hij iets beter is op links. Of misschien wel zelfs centraal op termijn. Maar ik weet niet. Ik heb het idee dat Feyenoord... Wie gaat dan Trauner vervangen?
Geertruiden.
Ja, nou ja. Ik kan dat niet beoordelen, maar ik zou altijd zeggen dat Feyenoord moet het toch een beetje van zijn vaste basis zelf hebben.
Ja, dat denk ik.
En de vaste stromine. Dus ik denk dat zij er veel meer last van hebben. En als je iemand centraal in de as moet vervangen, lijkt me dat bij voorbaat al lastiger dan een rechtsback.
Ja, lijkt me logisch. Voorspelling?
Ik denk dat het een spectaculaire klassieker wordt, ook al is het in een lege kuip. 2-3, grote man, Berghuis.
Oké, bedankt Lars. Doei, doei.
Tot de volgende. Hoi. Ciao.
Denken jullie dat ook? Denken jullie dat het zo'n drama wordt dat Berghuis beslissend gaat zijn?
Nou, als...
ik weet niet of ik dat aankom.
Het helpt wel heel erg dat het een lege kuip is.
Absoluut.
Ja, alhoewel absoluut. Hij ook wel weer een speler is die... Daar energie uithaalt.
Ja, de vraag is welke kant het dat dan
uitslaat. Ik had dat gevecht tussen het Feyenoord publiek en Berghuis in de hoop dat het binnen de perken zou blijven. Mm-hmm. Echt fantastisch gevonden.
Man, eens.
Weet je wel, en dan zou ik misschien bier gooien nog wel tolereren. De kans dat het veel erger zou worden is ook wel aanwezig. Dus misschien is het voor Berghuis goed dat het zo gaat, maar... Als neutrale kijker is het wel heel vet als Berghuis belangrijk is in wat voor rol dan ook dit weekend.
Maar even, de uitspraak Ten Hag of Slot is even ver of verder dan Ten Hag is toch wel echt absurd.
Ja, zeker. Dat hebben wij gisteren ook gezegd.
En zo naar jullie.
Waarvan akte? Staat genoteerd. Er is nog meer Eredivisie. Zo.
Eredivisie.
Nu ben ik helemaal van slag.
Nieuw Peters is terug.
Er is nog meer Eredivisie voetbal dit weekend. We trappen af met Fortuna FC Utrecht.
Ik kan niet wachten.
Maar een belangrijke wedstrijd is ook PEC Zwolle tegen FC Twente. Want afgelopen weekend verloor ik in de Bord op Schoten podcast. Heb ik verloren met FFF manager. Had ik veel minder punten dan Niel. En dat betekent dat ik twee spelers van PEC Zwolle moet opstellen.
Toch is dat best knap.
Toch is dat, ja, dat is zeker knap. Ik heb net Wouter even gesproken. Die normaal natuurlijk de Bord op Schoten podcast host. En die zei, ik had ook minder punten dan Niel. Dus ik stel uit loyaliteit ook twee spelers van PEC Zwolle op.
Sympathieke jongen.
Ja, dus dat is een van de consequenties. Als ik aan PEC Zwolle denk. En ik zie ook een wedstrijd op programma staan van Sparta. Tegen Vitesse. Dan moet ik gelijk denken aan het nieuws wat Jaron vlak voor de uitzending zei.
Ja.
Gerard Nijkamp is de nieuwe technisch directeur van Sparta Rotterdam. Daar moeten we het even over hebben.
Ja, best groot nieuws toch?
Ja,
heel opvallend ook. Wij zijn net die weggegaan. En ja, stond op zich aan de basis met een aantal anderen aan de opmars van PEC Zwolle. Ja. wat is het, 10 jaar geleden, 8 jaar geleden. En voor mijn gevoel heeft hij het daar ook heel goed gedaan. Maar ik had het daar een keer over met Anko Jansen hier.
Mm-hmm.
Ook een Zwolle supporter en voetballer. En die was super kritisch op hem. En hij heeft aan het eind van natuurlijk ook wel echt dure spelers gehaald die niet echt renderen. Dus ja, ik weet niet of het voor Sparta een hele goede man is.
Het is wel, hij heeft natuurlijk in Amerika gewerkt. Daar ging het gewoon...
Cincinnati.
Bij Cincinnati ging het niet echt goed. Veel Nederlanders ook gehaald. Wat ik...
vind ik wel vet altijd.
Ja, typisch. Vind ik vet. Maar, of tenminste, ik vind het lachen. Maar ik associeer het ook altijd met een beetje met van... Yeah. Je hebt een netwerk en yeah. Daar hou je het bij. En ik weet niet of dat eerlijk is. Misschien is dat heel kort gezegd.
Nou ja, het is op zich wel redelijk om dat te zeggen, toch? Als jij een Nederlander bent en je haalt vervolgens alleen maar Nederlanders in Amerika, dan kan je daar wel een bepaalde waardestempel aan opdrukken.
Het opportunistische ervan is, als het werkt, dan zeg je, je hebt een uitstekend netwerk, ja. En dat gebruik je om de MLS te versterken, als het ware, met de Nederlandse invloed. Als het niet werkt, zeg je van, het is heel bekrompen. Dus ja, ik snap wel dat als jij een goede eredivisiecoach aanstelt, dat je denkt dat hij het in de MLS ook kan.
Ja.
Ik vind dat niet zo'n hele gekke gedachte. En...
Nee, maar alles voor Nederlandse, dat vind ik, daar zit wel wat voorzichtig zin, toch?
Bijvoorbeeld, wie heeft die gehaald? Siem de Jong, dat soort spelers. Locadia, dat waren hele goede eredivisiespelers op een gegeven moment. Of nou ja, hebben prijzen gewonnen. Dus als je dan kijkt naar het niveau van de MLS, en misschien schat ik het verkeerd in, dan denk je dat voor die competitie toch ook aardige spelers zijn. Ja.
Ik vind het wel interessant, want Manfred Laros, de man die natuurlijk is blijven zitten na de vete.
Zo, ik ben op mijn vingers getikt.
Oh, kijk.
Ik was dinsdag of woensdag was ik voetbal aan het kijken met vrienden van mij. Eén daarvan, Casper, Sparta supporter. En die zei, het is niet Van Stee die de opmars van Sparta heeft ingezet. Het is Laros. Sinds Laros gekomen is alles beter gegaan. En hij staat aan de basis van het huidige Sparta succes.
Nou, dan dankjewel, Casper.
Heftig, hè?
Mocht je een keer in de daily willen zitten, je kan Mart zo vervangen.
Hij heeft meer kennis dan ik.
Kennis staat op 1 bij ons. Maar Manfred Laros, die deed het praatje over het hoe en waarom rondom het aanstellen van Gerard Nijkamp. En hij zei, zijn ervaring en ideeën sluiten aan bij de cultuur van Sparta Rotterdam. En met zijn nationale en internationale scoutingsnetwerk is hij een zeer welkome aanvulling. De eerste prioriteit is om de komende transferwindow de selectie te versterken. En dat zegt mij dan van, oké, er is dus... Hij heeft wat geld nodig. Je kan niet met een lege portemonnee je internationale scoutingsnetwerk gaan gebruiken, denk ik. En daar liep het enigszins stuk op met Van Stee, volgens mij. Was een van de punten. En dan denk ik, ik denk dat er dus wel meer speelde met Van Stee. En dat het dus ook wel ging om zijn uitlatingen in de media. Dat ook gewoon heel erg stak.
Het is natuurlijk ook wel super heftig als je... je bent in principe bij een team en... Vervolgens zegt de technisch directeur, zegt, ja, we hebben een speler van 7 miljoen verkocht.
Ja,
terwijl de werkelijkheid ligt dat het 5 miljoen is. En potentieel met bonussen kan het een keer 7 miljoen worden.
Zet je wat ook niet waar is, hè? 5,5 miljoen.
Ja. Ook, wat de X'en dan ook zijn inderdaad. Maar gewoon dat je iemand zo voor het blok zet. Want ja, dan worden supporters boos van, ja, we hebben 7 miljoen gekregen en vervolgens kopen we
het is ook lastig,
ja,
man.
Dan creëer je heel veel onrust.
Ik had ook het idee dat hij het fantastisch gedaan heeft. En ik denk dat ook nog steeds voetbal inhoudelijk nog wel zo is. Maar als je dan een betoog hoort van Hugo Borst bij AD, die een verhaal vertelt over dat hij opgegroeid is zonder vader en als straatvechter helemaal naar boven geklommen is.
Ja, is hij straatvechter?
Nou ja. Je hoort dat zo fucking vaak, maar dat boeit toch helemaal niet? Het gaat er toch om of je goed werk levert en wat je achtergrond dan ook is. Ik bedoel, het is een romantisch verhaal, beetje Amerikaans, maar als Sparta supporter wil je toch het beste voor je club? Je wil niet een romantisch verhaal.
Nee, je wil een straatvechter in je onderhandeling.
Ja. Nou ja, dat is het natuurlijk. Het is een mooi verhaal en dat is een beetje Manfred Laros. Ja, die heeft niet zo heel
saaie, kale guy.
Ja.
Ja, we zoeken er nog één hier.
Saaie, kale guy.
Ja.
Nou ja, we kunnen ook jouw aarde.
Ja, dat gaat niet lang meer duren.
Maar jij bent niet saai natuurlijk, dus dat is ook...
Nee, dat compenseer ik mee.
We hadden het er net al even over. Om 12:15 op zondag is de DKV Derby, 30 kilometer verderop. Cambuur tegen Heerenveen. Het is natuurlijk wel grappig hoe de verhoudingen een beetje zijn. Hè? De rivaliteit is echt flink groter geworden. Heerenveen altijd de grotere club. Nou, kijk even dit seizoen. Cambuur 7e met 27 punten. Heerenveen 9e met 22 punten. Hoe verandert dat dan? Ook al is het dan op basis van 1 seizoen natuurlijk, omdat Cambuur pas net weer terug is. Maar verandert dit de verhoudingen? Zien jullie Cambuur nu ook als favoriet?
Ik weet niet wie het aan het begin van het seizoen voorspelde, maar er was iemand die naar het noorden het allemaal een beetje in de gaten hield. En die zei van, ja, Cambuur gaat over 5 jaar, is Cambuur een veel grotere club dan Heerenveen. Omdat de achterban veel groter is en de mogelijkheden veel groter zijn.
De potentie ervan.
De potentie daarvan, inderdaad. Ja. En met het nieuwe bewind wat Cambuur heeft ingezet, volgens mij de afgelopen 3-4 jaar. Daar kan jij beter over oordelen. ik geloof wel in het verhaal dat je dat je als Cambuur zijnde, qua achterban van je stad en van je regio, dat je een beter outlet bent dan Heerenveen. Die moet toch voornamelijk doen op basis van geschiedenis. Ja. En ja, de recente prestaties, wanneer heeft Heerenveen echt een goed seizoen gespeeld? Dus ga je echt wel richting de 10 jaar geleden.
Vorig jaar de eerste 6 wedstrijden.
Ja. Ja.
Die waren fantastisch.
Ja.
Ze zijn natuurlijk ook niet zo heel rijk, Heerenveen. Het is niet dat ze een begroting hebben à la Vitesse of Utrecht. En ja, Cambuur hikt heel erg tegen het nieuwe stadion aan. En zodra ze dat nieuwe stadion uiteindelijk hebben, ik zou eigenlijk niet weten wanneer het afgebouwd is of wanneer de bouw begint, of dat überhaupt wel definitief is, dan kunnen ze denk ik dat potentieel ook echt gaan gebruiken. Want er is wel heel veel bedrijvigheid en zo in Leeuwarden. En ja, sportief gezien hebben ze het goed voor elkaar. Ze hebben natuurlijk een heel erg KKD-elftal vorig jaar laten zien met muren in de spits. En dat hebben we een goede transitie gemaakt naar een Eredivisie-elftal. Dus dat is heel knap. Ja, uiteindelijk vraag ik me wel af of ze boven Heerenveen gaan eindigen. Want ze hebben geen kwaliteit als Veerman en Veerman, toch?
Nee, als je puur kijkt naar het team van Heerenveen en het team van Cambuur. Zeg maar gewoon puur seks en van hoe die teams ervoor staan. De namen inderdaad. Dan heeft Heerenveen veel meer kwaliteit.
Ja.
Maar ja, dat is ook... Als ik de teams van de afgelopen 5 jaar van Heerenveen heb gezien, dacht ik altijd wel... Er lopen wel 3, 4 echt wel interessante spelers tussen.
Ja, man. Ja.
Maar dat is er eigenlijk zelden tot nooit uitgekomen.
Nee, ja, jammer voor Heerenveen.
Ja, dat zeker.
Het nieuwe Cambuurstadion moet in de zomer van 2023 speelklaar zijn.
Een zaak dat ze erin blijven tot dan.
Dat is wel belangrijk, ja. Even kort Eagles tegen NEC. Vertrouwen?
Vorig jaar won Goed vlak voor het einde van het seizoen van NEC door een fout van NEC en was dat eigenlijk best een gezapige wedstrijd. Nu heb ik het idee dat NEC iets sterker is dan Goed, ondanks dat Goed volgens mij wel hoger staat. Maar ik denk dat Goed heel ver in gaat zakken. En dat NEC dat ook gaat doen en dat het 0-0 wordt.
Ik heb nu nog Cordoba. Moet ik die erin houden?
Ik zou blind vertrouwen op Inigo Cordoba.
Het is mooi dat je dat bruggetje maakt. Is dat jouw FF-speler van de week? Nee. Als je daar al je focus op moet hebben.
Maar het is een middenvelder, hè? Het is echt een extra waarde om die guy erin te zetten.
Ja, dat was ook geen grap. Maar Wijndal. Afgelopen week...
Back.
Ja, afgelopen week goed in vorm. Komt vaak in het strafschopgebied. Als hij scoort heeft een dubbele waarde, omdat de centrale verdediger is.
Tegen Willem II moet AZ.
Ja.
Zo, tegen het advies van Wouter Boerkamp in. Hè? Want die zegt al, ja, bijna alle goals van die Willem II tegenkrijgt, die gaan via die linkerkant. De linkerkant van Willem II. Daar is Wijndal denk ik niet heel vaak te vinden.
Nee. Nee, maar ik gok heel erg op de afvallende bal. En dan, de bal komt vanaf rechts en dan uiteindelijk wordt hij naar links getikt. En daar staat Wijndal, die tikt hem in. Doet hij 2 keer overigens. Prima keuze.
Zo, dan krijg je dus 4 keer de waarde. Ik ga voor Carlson. Staat er vanaf het begin in, zo'n beetje. Heeft ook een mindere periode gekend. Is nu lekker in vorm. Maakte 2 doelpunten afgelopen weekend.
Wat is zijn plafond, denken jullie?
Ik denk dat dat niet zo heel hoog ligt. Ik heb niet het idee dat hij van dezelfde potentie heeft als bijvoorbeeld Boadou of Koopmeiners. En ik denk dat het oude Ajax hem altijd gekocht had. En dat ze dat nu niet gaan doen, omdat hij uiteindelijk een hele goede Eredivisie-speler is. En dat daar ook de lat ligt. Vooral omdat hij niet het lichaam heeft van een topvoetballer.
Gewoon ver mee je analyse. Hij is alleen wel heel erg jong. Hij is van 2021. Zijn output is echt wel hoog. Zeker vorig jaar, in zijn debuutjaar. Stiekem bij hem nog
maar
wel...
de hele Eredivisie is jong, toch?
Ja, zeker, maar... Dat betekent niet dat het niet indrukwekkend is als je wat hij vorig jaar heeft laten zien. Inderdaad, na zijn mindere periode aan het begin van het seizoen is hij nu wel redelijk op stoom. En ik zie wel dingen bij hem waarvan ik denk van oké, als hij dat op een iets hoger niveau kan laten zien, dan heb je echt een hele interessante buitenspeler.
Zou je er 20 miljoen voor neerleggen als je Ajax bent?
Nee, tuurlijk niet. Absoluut niet.
15?
Nee, 8.
8? Ja, dan gaat AZ hem nooit verlaten.
Nee, maar ik zou hem als Ajax zijn ook niet kopen. Maar ik denk wel dat er een Eredivisie team is. Of überhaupt buiten Eredivisie om. Wat denk jij, Bruce, wat zijn niveau is?
Ja, ik vind dat moeilijk hoor. Ik denk, er gaat nooit een absolute topclub voor hem komen.
Dat denk ik ook niet.
En met een tussenstap?
Ja, maar ik denk dat bijvoorbeeld, als je naar de Premier League of zo gaat kijken, dat denk ik dat je alweer... Ik vind hem een beetje vergelijkbaar met Gudmundsson, die altijd bij Johan Berg... Gudmundsson, die speelde bij Burnley, toch?
Burnley, ja.
Ja, maar die was fysiek toch veel, veel sterker.
Ja.
Ja, ik kan me niet
voorstellen. Nee, maar ik bedoel qua niveau. Ik bedoel gewoon puur qua... Ja. Dus ik denk niet dat een Everton... Ik denk niet dat een West Ham... Ja, ik denk dat...
Ik denk sowieso geen Premier League
als Sean Dyche 15 miljoen heeft... Dan gaat hij eerst zuipen met al die gasten in de pub... En haalt hij voor 12 miljoen een man dekker. Die gaat echt nooit...
Als je voor 3 miljoen met Sean Dyche een avondje in de pub doorbrengt... Dan denk ik dat je het echt prima naar
zijn eigen pub in Burnley.
Daar gaan we kijken.
Kijk,
er zit een mooi verhaal in. Zal ik ook nog even een spelertje...
Ze hebben politiek gezien, ja. Allemaal jouw voorkeur ook daar, Jeroen.
Kijk eens aan.
Ja, rechts. Van Engeland.
Ja. Ik moest een spelertje van PEC Zwolle natuurlijk opstellen. Twee eigenlijk. En ik heb gekozen voor Meester Wit.
Verstandig.
Is de enige waarbij ik enigszins vertrouwen erin heb. Aanvallende back natuurlijk. Is eigenlijk continu op de helft van de tegenstander te vinden. Misschien krijgen ze daarom ook zoveel tegengoals. Maar ik vind dat... hij valt me de laatste weken echt best wel positief op.
Wat mooie goal tegen Groningen.
Ja, wat ik wel knap vind in dit PEC Zwolle. Ja, en ook tegen Fortuna ook best wel veel mooie acties. Vooral op aanvallend gebied, moet ik eerlijk zeggen. En tegen Twente, als we ervan uitgaan dat Troepé rechtsback staat. Ik mag natuurlijk niet zoveel zeggen nadat hij afgelopen week scoorde tegen Feyenoord. Maar denk dat daar kansen liggen. Dus omdat ik een Zwolle speler moet, Meester Wit.
Ik heb echt een heel groot zwak voor Nakayama. Ja. Ik vind dat echt een heel gezellig voetballer om naar te kijken.
Die had ik vorige week, toen pakte die geel. Dus die heb ik er helaas uit moeten slopen.
Waar gaan jullie op spelen?
Ja, ik denk niet meer dat ik erin zit. Ik denk dat Wouter erin mag. Maar ik mocht een challenge bedenken. En ik denk...
Doe even iets heel kuts dan.
Ja, nou ja, ik vind dat wel... Ja, maar je kan moeilijk zeggen...
De helft van de spelers onder de 8 miljoen.
Ja, dat is ook weer zo wat. Nee, laten we zeggen dat ze even dat de verliezer met de spits minder moet spelen. Spitsen zijn makkelijk uit te kiezen. Dus 4-4-2 dan.
Voor Sean Dyche.
Ja, speciaal... in memoriam wou ik zeggen.
Ja. Throw it in the channel.
Is nog niet aan de orde. Dan zijn we er doorheen, jongens.
Gezellig.
Ik heb door vandaag eigenlijk wel zin gekregen in het Eredivisie weekend. Ja? Nog meer dan ik eigenlijk al had. Ja, dank jullie wel.
Ik hou echt van de Eredivisie, man.
Mooi, man. Mooie boodschap om het weekend mee in te gaan. Alle kijkers en luisteraars, ontzettend bedankt weer voor het luisteren. Zondag zijn we er weer met een nieuwe Bord op Schoot. Maandag zijn we er weer met een nieuwe daily. En voor alle Ajaxiden, kijk vooral even de nieuwe Pantelic video. Daarin denken Lars en Kavinsky dat Ajax gaat winnen van Feyenoord. Veel plezier.